Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 zal er weer Bijbelkring zijn. Volgende week zondag zullen we, zo de Heere wil, voorbereiding houden voor het heilig avondmaal. De collecten vandaag, de eerste voor de kerk, de tweede voor de bouwkas. En volgende week de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de zending. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de morgenzang het eerste en het derde vers. Wij danken u, barmhartig God, en dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. 1 en 3 uit de morgenzang. Wij stellen ons nu eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij willen nu samen gaan lezen het woord van de Heere uit het boek Handelingen, Handelingen 15. En we lezen daarvan de verzen 22 tot en met 34. Handelingen 15, vers 22 tot en met 34. En dan zingen we daarna Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort waargeen de wereld woont. 49, vers 1. Beginnend bij vers 22 van Handelingen 15. Toen heeft het de apostelen en de ouderlingen met de gehele gemeente goed gedacht enige mannen uit zich te verkiezen om met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië, namelijk Judas, die toegenaamd wordt Barsabas, en Silas, mannen die voorgangers waren onder de broeders. En zij schreven door hen dit navolgende: de apostelen en de ouderlingen en de broeders wensen de broeders uit de heidenen die in Antiochië en Syrië en Cilicië zijn, zaligheid. Nadermaal wij gehoord hebben dat sommigen die van ons uitgegaan zijn u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggende dat gij moet besneden worden en de wet onderhouden, welke wij dat niet bevolen hadden, zo heeft het ons eendrachtiglijk te samen zijn de goed gedacht enige mannen te verkiezen en tot u te zenden met onze geliefden Barnabas en Paulus. Mensen die hun zielen overgegeven hebben voor de naam van onze Heere Jezus Christus. Wij hebben dan Judas en Silas gezonden, die ook met de mond hetzelfde zullen verkondigen. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u lieden geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen, namelijk dat gij u onthoudt van hetgeen aan de afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij, van welke dingen indien gij uzelf wacht, zo zult gij wel doen. Vaart wel. Deze dan, hun afscheid ontvangen hebbende, kwamen te Antiochië, en de menigte vergaderd hebbende gaven zij de brief over. En zij die gelezen hebben, de verblijden zich over de vertroosting. Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, vermaanden de broeders met vele woorden en versterkten hen. En als zij daar een lange tijd vertoefd hadden, lieten hen de broeders wederom met vrede gaan tot de apostelen. Maar het dacht Silas goed al daar te blijven.
Thank you.
In onze tekst voor de prediking vanmorgen vindt u in het 15e hoofdstuk van Handelingen de laatste twee verzen, vers 40 en 41. Handelingen 15, vers 40 en 41. Maar Paulus verkoos Silas en reisde heen aan de genade Gods door de broederen bevolen zijnde. En hij doorreisde Syrië en Cilicië, versterkende de gemeenten. Wij willen de Heere om zijn zegen bidden. Wij doen dankzegging voor broeder en zuster Ries en Marian Wessels. Zij ontvingen gisteren uit de hand des Heeren een dochter. Wij willen ook dankzegging doen voor zuster Van Walsum, die vanmorgen weer met de gemeente naar de kerk mocht opgaan. En dan doen wij voorbeden voor zuster Van Dis, die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland verblijft en daar mogelijk ook nog wel geruime tijd zal moeten blijven. Wij bidden ook voor zuster Stolk, die deze week een operatie onderging. Het gaat goed met haar en ze hoopt in de week die vandaag begon naar huis te kunnen terugkeren. En wij doen ook voorbeden voor zuster Ina Aanoudsen. In de afgelopen week is Ina na heel veel problemen en moeite die ze al geruime tijd met zich meedroeg, opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis in Bos en Duin, het GPZ De Fontein. Laten wij samen bidden. Wij willen u ootmoedig danken, Heren, dat we hier vanmorgen mogen zijn. Weer een week door uw langmoedigheid en trouwe zorgen gespaard en verzorgd en tot op dit ogenblik gedragen, want zo mogen we het wel zeggen, Heren, wij in onze diepe afhankelijkheid, in onze kleinheid, in onze zwakheid, wij moeten van ogenblik tot ogenblik als het ware gedragen worden in uw trouw en goedheid. En u hebt dat tot nog toe gedaan. En wat hebben wij daarom alleen al reden om uw naam met dankzegging te prijzen. Als we daarbij dan ook nog bedenken dat we uw heilig woord weer mogen ontvangen en de prediking daarvan. Als we daarbij dus inderdaad ook bedenken dat ons vanmorgen nog weer de weg der zaligheid wordt gewezen. En dat gij met de boodschap van uw genade in de Heere Jezus Christus ons nog zoekt te bereiken, dan hebben wij nog meer reden tot dankbaarheid. Heren, maar laten we dan toch wel de weldaden mogen zien. En laten we daarbij dan tegelijkertijd ook beseffen dat wij al die weldaden niet hebben verdiend. Er staat wat tegenover, Heren, van onze kant. Geen verdiensten. Geen waardigheid, maar wat wij er van onze kant tegenover geplaatst hebben, tegenover al die zorg en tegenover al die goedheid en tegenover dat evangelie dat ons gedurig mag vergezellen, wat wij daar tegenover geplaatst hebben, zijn onze zonden van bedrijf en van nalatigheid, als we deden wat we niet moesten, mochten doen en als we nalieten wat u nou juist wel van ons had verwacht. Heren, er is veel dat ons aanklaagt en beschuldigt en veroordeelt. Er is veel dat ons onwaardig maakt in uw ogen. En dat zullen we ook moeten beseffen. Niet alleen verwonderd staan over de veelheid van uw zegeningen, maar ook verootmoedigd, diep verootmoedigd zijn vanwege de veelheid van onze ongerechtigheden. Heren, dat is ook vereiste. Dat is ook op zijn plaats. Brengt u ons dan zelf daar voor het eerst of opnieuw? En doet u ons beseffen, Heren, dat wij hier zijn als mensen die verdienen heel ergens anders te zijn. Dat we zijn hier als mensen die nog altijd in het land der levenden zijn, maar die verdienen dat die levensdraad al lang zou zijn afgesneden. Dat we onder het evangelie van uw genade mogen verkeren en nog mogen horen wat tot onze vrede dient, maar dat we verdiend hebben dat u ons nooit meer een woord van genade zou toevoegen. O God, breng ons op onze plaats. dan zal het ons inderdaad een wonder zijn dat we nog in de kerk zijn en dat het evangelie nog uitgaat. Wilt u ons zo laten luisteren en zo uw woord ook nog doen ingaan in onze harten en ons uw geest geven die ons doet verstaan wat tot onze vrede dient. Als we vanmorgen weer de schriften mogen openen, heren, wilt u de prediking dan vergezeld doen gaan van de onwederstandelijke, de krachtige, de u verheerlijkende werking van de Heilige Geest. En laat die geest ons in alle waarheid leiden. Geeft u dat aan ons zoals we hier zijn? Maar heren, dat is toch overal nodig waar uw woord wordt verkondigd, overal waar de boodschap mag uitgaan, wilt u erin meekomen en wilt u getuigenis geven aan uw genadewoord en wilt u uw kerk bouwen, uw rijk uitbreiden, het rijk van de vorst der duisternis verbreken, zijn plannen verijdelen, zijn listen teniet maken en zo zorgen, heren, dat uw naam verheerlijk mag worden. Want dat gebeurt toch als zondaren tot bekering komen. En als ge uw kerk in stand houdt te midden van alle lasteringen en alle aanvallen en listen en alles wat er gedaan wordt om uw kerk te ondermijnen en te vernietigen. Heren, verheerlijk uzelf in het werk uwer handen. En mogen we zo uw onmisbare zegen afbidden over de prediking van uw woord hier, maar allerwege. En laat deze dag, deze zondag, een dag mogen zijn waarop uw koninkrijk heerlijk doorbreekt in het hart en het leven van vele mensen. Zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk, heren. Wat er dan ook allemaal gedaan mag worden om die naam van de Heere Jezus uit te dragen. Kom daarin mee en stel dat tot een zegen. Heren, wij bidden u ook voor speciale noden. Er zijn er in onze gemeente, heren, die in speciale nood verkeren. Dan denken we aan onze zieken. Dan denken we ook aan degene die we zojuist elkaar genoemd hebben. We bidden u voor zuster Van Dis, die nu al een aantal weken in het ziekenhuis ligt en naar het zich laat aanzien, daar ook nog wel geruime tijd zal moeten blijven voordat een operatie noodzakelijk toch ook plaats kan vinden. We bidden, Heere, dat u haar genade wil geven om geduldig achter u de Heere aan te komen. Dat u haar sparen wil en verzorgen wil en dat gij het alles naar lichaam en ziel nog wel wilt maken. Uw weg kunnen wij niet altijd narekenen, nog minder voorrekenen. Maar we moeten wel die weg leren volgen, Heere. Hoe die ook is, daar hebben we genade van u voor nodig. Geef haar die genade samen met haar man en mogen ze zo ondervinden dat gij aan hen denkt. Geef ook zuster Stolk wat ze nodig heeft. U hebt dat tot nog toe gedaan, heren. De operatie vond plaats. Aanvankelijk herstel werd haar deel en ze hoopt in deze dagen toch ook weer naar huis te kunnen terugkeren. Laat haar verwachting verder van u zijn, heren, van u die het tot nog toe wel maakte. En wilt u haar genade schenken om datgene wat er in haar leven gebeurd is, ook in uw gemeenschap en onder uw zegen te verwerken. En vervul haar hart met dankbaarheid voor sparende en dragende goedheid. Heren, wij bidden u ook voor Ina Arnoudse. U weet wat zij al in de afgelopen tijden heeft doorworsteld en alle moeite en alle zorg die er in haar leven, in haar ziel geweest is, de strijd die ze al heeft moeten voeren, waar ze innerlijk zo vermoeid van is geraakt dat ze het in zoverre op moest geven en zich onder behandeling moest stellen in het GPZ. Heren, wij bidden van u dat het verblijf daar voor haar tot zegen zal mogen zijn. En dat ze zal mogen ondervinden, heren, dat er daar zijn die zorg voor haar hebben en die onder uw zegen haar niet alleen zullen kunnen verzorgen, maar ook dingen kunnen doen die voor haar bestwil, voor haar herstel dienstbaar mogen zijn. Laat dat inderdaad haar ervaring wezen, Heere. En neem haar voor uw rekening naar lichaam en ziel beide. Wat heeft ze dat nodig? Dat gij voor haar zorgt en dat gij in gunst op haar neerziet. Heere, wij danken u ook voor zegeningen die er ook zijn. Voor weldaden die in het midden der gemeente mochten worden ondervonden. Gisteren toen u bij Ries en Marianne Wessels de vreugde gaf dat ze opnieuw een kind uit uw handen ontvingen. Een meisje. Heere, wij danken u voor het feit dat u dit kind hebt geschapen. Dat u het leven van de moeder hebt gespaard. Dat ze samen na een paar ogenblikken in het ziekenhuis te zijn geweest weer thuis mogen wezen. Heere, daarin is trouwens uw zorgende en uw goeddoende hand op te merken. Vervul ze met dankbaarheid. Maar tegelijkertijd ook met een besef van hun afhankelijkheid, Heere. Want ze hebben een nieuwe taak gekregen. Ze kunnen die taak alleen maar verrichten in uw hulp, met uw hulp en in uw kracht. Geef ze die genade en wilt ge alles wel maken. Ook met dit pasgeboren kind, laat het opgroeien. Niet alleen maar in gezondheid. Dat vinden wij mensen ook al zo belangrijk en dat is ook zo. Maar laat het vooral ook opgroeien in de vreze des Heren. Zegent u ook zuster van Walsum, die na een flink aantal weken niet in de kerk te zijn geweest, omdat ze rust moest houden, nu vanmorgen weer met de gemeente mocht opgaan. Als een bewijs dat u haar zover herstel wilde geven en dat u de rustperiode hebt willen gebruiken. Heren, daar danken wij u voor en we erkennen uw goedheid voor de weldaden die gij haar op deze wijze hebt betoond. Heren, zegen haar, zegen ook het woord van vandaag voor haar en wilt u verder ook alles geven wat ze nodig heeft. We bidden niet alleen voor degene wier namen we noemen, Heren. We weten dat er ook zijn die al geruime tijd zorgen en moeite in hun leven hebben. En wier namen niet altijd genoemd behoeven te worden. Maar laat het gebed ook de voorbeden in de gemeente voor allen die lijden en alle die moeite en zorgen met zich meedragen niet verslappen. Wilt gij gedenken daar waar uw hulp in bijzondere zin van nood is, Heren, en zie in gunst en ontferming op ons allen ter neer, hoe onze weg ook is en wat gij in ons leven ook over ons beschikt. Maak het zo in alles wel om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 131ste psalm, alle versen. Psalm 131, de versen 1 tot en met 4.
denken van het woord van God voor zover dat
spreekt over medewerkers van de apostel Paulus, gehad over een aantal personen die nogal op de voorgrond traden. Niet zozeer en niet zo sterk als de apostel Paulus zelf, maar het ging toch over mensen van wie wij her en der in de Bijbel het een en ander vinden en van wie daarom ook heel wat gezegd kon worden. Allereerst Timotheus, daarna Barnabas. Vorige week stonden we stil bij wat het woord van God ons zegt over Marcus. Van hem is wat minder bekend, alhoewel toch ook nog weer heel wat. En vanmorgen willen we onze aandacht richten op iemand van wie er eigenlijk niet eens zo heel veel te zeggen is. Een man die in de Bijbel wel voorkomt, maar van wie eigenlijk niet eens zoveel bijzondere dingen verteld worden. Ja, wat wordt er eigenlijk van deze Silas gezegd? Een man op de achtergrond. Een man op de tweede of de derde of misschien wel de vierde plaats. Onopvallend is hij zijn weg gegaan. Zo onopvallend dat de Heilige Geest ons ook niet eens zoveel over hem heeft verteld. En toch, er zijn ook een aantal dingen, gemeente, in het woord van God over deze Silas gezegd die onze overdenking verdienen. Trouwens, gaat het in Gods Koninkrijk dan altijd alleen om mensen die eruit springen, mensen die opvallen? Gaat het alleen maar over een Paulus of over een Timotheus of over een Barnabas? Of zijn er in Gods kerk ook mensen die helemaal niet zo'n naam hebben? Misschien helemaal geen naam. Althans niet onder mensen. Maar die in de hemel toch wel bekend zijn. En die toch in alle stilte hun weg gaande hier en daar toch ook zegen hebben mogen verspreiden. En zijn dat eigenlijk niet de meesten in Gods Koninkrijk? Wel, wij willen vanmorgen in deze laatste preek over deze stof over de medewerkers van de apostel Paulus, omdat het volgende week de eerste Adventszondag is. In deze laatste zondag willen we met elkaar over die Silas gaan nadenken. Een man die door Paulus is meegenomen op zijn tweede zendingsreis. U weet, dat is gebeurd nadat ze ruzie gekregen hebben, Paulus en Barnabas. Toen zijn ze uit elkaar gegaan, hun wegen. Ze waren ze langs lange tijd samen gegaan, maar dat is voorbij. Dat komt ook nooit meer op dezelfde manier terug. En daar zat natuurlijk de duivel achter. Ik ga u dat allemaal niet nog eens een keer voor de aandacht brengen. De duivel probeerde op die manier het werk lam te leggen. Maar God in zijn grote wijsheid en in zijn grote barmhartigheid laat zich van zijn plannen niet afbrengen. Zijn welbehagen zal toch voortgaan, ondanks alles, ondanks de vijandschap van de vijanden, ondanks de pogingen van de duivel, ondanks de ruzie van Gods kinderen onder elkaar, toch gaat het werk van de Heere door en in plaats dat er één gezelschap de heidenwereld intrekt, gaan er nu twee. Barnabas neemt Marcus mee en gaat naar Cyprus. Verder weten we van het werk van Barnabas en Marcus niet zoveel af, of eigenlijk niks. En er gaat nog een gezelschap. En dat is Paulus met Silas. Wie was Silas dan? We komen hem voor het eerst tegen in dit 15e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. We weten weinig van hem, maar wat we weten, dat zullen we vanmorgen proberen bij elkaar te brengen om dan een beeld te krijgen van wie deze Silas was. Hij heeft eigenlijk twee namen. Silas, zo heet hij in de Handelingen. En Silvanus, zo heet hij in de brieven van Paulus. Maar dat is precies dezelfde persoon geweest. Silas was zijn Griekse naam en Silvanus was zijn Latijnse naam. Mensen hadden in die tijd wel meer twee namen. Waarom hij ook een Latijnse naam had, hij was overigens een Jood van afkomst, waarom hij ook een Latijnse naam had, mogelijk dat dat samenhangt met het feit dat hij net als Paulus ook het Romeinse burgerrecht had. Dat blijkt wel uit wat het woord van God verder over hem zegt. Hij was ook een Romeins burger. Hoe hij dat geworden was, weet ik niet. Maar het blijkt wel dat hij het was. En daar zal misschien ook die Latijnse naam mee samenhangen. We horen van hem in verband met het zogenaamde apostelconvent in Jeruzalem. U weet, er werd toen een hele belangrijke vergadering gehouden in Jeruzalem, waar allerlei ingewikkelde en moeilijke vragen onder ogen gezien moesten worden. Onder andere de vraag die opkwam nu het evangelie ook in de heidenwereld verkondigd werd. En nu ook bleek dat de Heilige Geest onder heidenen krachtdadig en onwederstandelijk werkte. En door ook aan de heidenen bekering en geloof te geven. De vraag die daaruit voortvloeide was: moeten die heidenen behalve geloven in Christus nu ook nog verplicht worden bepaalde Joodse gebruiken te onderhouden? Met name moeten zij ook besneden worden. Daar was geen eenstemmigheid over onder de christenen, de Joodse christenen. De een zei, ja natuurlijk moet dat. En de ander zei, nee dat hoeft niet. Want ondanks dat ze onbesneden waren, heeft de Heilige Geest hun toch de besnedenis des harten gegeven. Nou, dat probleem moet worden opgelost. Daar moet eenstemmigheid over komen, duidelijkheid over komen. En daartoe is die vergadering in Jeruzalem belegd. En die vergadering heeft gesproken over deze materie en heeft een besluit genomen in deze materie. En we hebben gelezen in onze schriftlezing wat het besluit was. De heidenchristenen werden verplicht, niet om zich te laten besnijden, maar om zich aan de Noachitische regels te houden. De verplichtingen die de Heere in, niet in Mozes, maar in Noach al aan het menselijk geslacht gegeven heeft. En verder niets. En daar zijn ze met elkaar van overtuigd geraakt, zo dat ze konden zeggen, dat ze konden schrijven, dat het de Heilige Geest en hun goed gedacht had. De Heilige Geest voorop. Ze hebben heel duidelijk geweten dat de Heilige Geest hen bij deze besluitvorming heeft geleid. Kon je dat nou maar van elke kerkelijke vergadering zeggen? Maar dat de Heilige Geest hen in dit geval heel duidelijk heeft geleid tot deze fundamentele beslissing. Nu, en dan is het besluit genomen. Dan moet het natuurlijk ook worden meegedeeld. Dan moet het met name meegedeeld worden in Antiochië. U herinnert u ongetwijfeld waarom Antiochië in die dagen zo'n belangrijke plaats was. Daar was de verkondiging van het evangelie onder de heidenen begonnen. Daar had de Heere een grote bloei gegeven aan die gemeente die daar ontstond. Zowel groei in de breedte als groei in de diepte. En daar waren ze uiteraard heel erg benieuwd naar het antwoord op die vraag. Vandaar dat zij ook de twee die in die gemeente arbeiden, Barnabas en Paulus, naar Jeruzalem hadden gestuurd om daar de gang van zaken in Antiochië nader toe te lichten. Er wordt een brief opgesteld en die brief wordt in handen gegeven van Paulus en Barnabas, de afgevaardigden uit Antiochië. Maar ze besluiten in Jeruzalem dat er nog twee met deze Paulus en Barnabas mee zullen gaan. Dat is in de eerste plaats, ik ben bij vers 22 van Handelingen 15, een zekere Judas, die ook wel anders Barsabas genoemd wordt. En dan de Silas van onze tekst. Die twee zullen meegaan. Waarom zullen die twee meegaan? Nou, daar hebben ze in Jeruzalem een aantal redenen voor. Niet dat ze Paulus en Barnabas niet vertrouwen, maar het ligt voor de hand dat Paulus en Barnabas in deze kwestie mogelijk toch ook wel wat bevooroordeeld waren, omdat zij sterk op het standpunt stonden, geen besnijdenisverplichting voor die heidenen. Dat er daarom ook nog een paar anderen uit een wat andere hoek van de kerk meegaan om de woorden van Paulus en Barnabas te ondersteunen. Zodat ze in Antiochië weten dat de hele kerk in haar vertegenwoordigers op hetzelfde standpunt is gaan staan. Dus ook Judas, Barsabas en Silas als afgevaardigden naar Antiochië. Er wordt van die mannen gezegd, dat geldt dus ook van Silas, dat ze voorgangers waren onder de broeders. Het waren daar in Jeruzalem toch mensen die op de een of andere manier tot een leidinggevende positie waren geroepen. Al zullen ze ook daar niet al te zeer op de voorgrond hebben gestaan, want Petrus was daar en Jacobus was daar en dat waren, zoals de Bijbel noemt, pilaren. Maar toch hebben ze daar in Jeruzalem in deze Silas ook een aantal gaven en talenten ontdekt, waardoor ze in deze man ook vertrouwen hadden gekregen. Zijn betrouwbaarheid en geschiktheid was ook gebleken en dus is hem ook een zekere leidinggevende positie toevertrouwd. Voorganger is hij geworden. En verder wordt van deze Silas gezegd, maar daar zijn we in vers 32 van Handelingen 15, dat hij een profeet was. Als ze de reis van Jeruzalem naar Antiochië gemaakt hebben en als ze de brief hebben overhandigd en als ze toelichting hebben gegeven, dan zijn Judas en Silas daar nog enige tijd gebleven. En dan hebben ze daar in de gemeente van Antiochië, het kon niet anders, het bloed kruipt immers waar het niet gaan kan, toen hebben ze daar ook wat werk in dienst van het evangelie verricht. Ze konden er niet over zwijgen en vandaar dat ze vermaningen en vertroostingen hebben gegeven en dat ze de broeders, de gemeente in Antiochië, ook hebben versterkt. En dat konden ze doen omdat ze, zo zegt vers 32, profeten waren. Mensen die het woord van God mochten spreken, die daar opdracht voor hadden gekregen en die van de Heere zelf ook de gaven hadden ontvangen, waardoor zij van tijd tot tijd nieuwe openbaringen kregen, dingen die de Heere nog niet eerder bekend gemaakt had en die ze dan namens de Heere aan het volk moesten doorgeven. De gave der profetie die toen nog bestond, omdat de Bijbel nog niet compleet was. En zo is deze Silas daar enige tijd gebleven met Judas, maar dan komt de tijd dat ze terug moeten naar Jeruzalem. Uiteindelijk zijn ze in opdracht van de gemeente daar gegaan, maar Silas bedenkt zich. Het dacht Silas goed daar te blijven. Ik versta dat zo dat hij natuurlijk getrouw eerst zijn opdracht vervuld heeft en dat hij een rapport is gaan uitbrengen samen met zijn compagnon in Jeruzalem, maar dat hij toen haastig weer teruggekeerd is naar Antiochië, want daar had hij het naar zijn zin, zo zeg ik het veel te vlak, daar voelde hij een taak, daar lag zijn werk, daar riep de Heere hem. En in afhankelijkheid van de Heere en in gehoorzaamheid aan de Heere is hij toen in Antiochië gaan werken. En toen kwam het moment dat Paulus hem uitkoos als reisgenoot en als medearbeider. Paulus heeft wel wat in deze Silas gezien. Hij heeft hem natuurlijk van nabij leren kennen, in Jeruzalem al, onderweg naar Antiochië. In Antiochië, hij heeft hem gadegeslagen, hij heeft hem aan het woord gehoord. En Paulus had voor hem ingewonnen. Paulus zag wel wat in hem. En hij stelt hem voor, ga je met me mee? En Silas is bereid gebleken om inderdaad met Paulus mee te gaan. Dat was na het conflict met Barnabas. Daar heeft Silas ook van geweten. Daar heeft de hele gemeente van geweten. En daar zijn ze allemaal ontzet van geweest. En Silas gaat toch met Paulus mee. Dat zal wel betekenen dat hij in dat conflict de kant van Paulus heeft gekozen. En dat hij Paulus eer gelijk gaf dan dat hij Barnabas gelijk gaf. Misschien was deze Silas ook wel heel erg onder de indruk van de persoonlijkheid van Paulus, want dat is natuurlijk wel een persoonlijkheid geweest, deze apostel. En misschien dat Silas daar echt van onder de indruk was. Het lijkt trouwens ook dat de gemeente Antiochië eer de kant van Paulus koos dan de kant van Barnabas. Want als Barnabas weggaat met Marcus naar Cyprus, dan wordt dat zomaar eventjes kortweg meegedeeld. Maar als Paulus daarna met Silas op reis gaat, dan vindt er eerst een samenkomst van de gemeente plaats. En dan wordt er een soort uitzendingsdienst gehouden, waarin voorbeden gedaan wordt voor deze zendelingen. En dat zal dan wel betekenen dat in dat conflict de gemeente eerder zag dat Paulus gelijk had dan dat Barnabas het had. Zo zelfs kan een bepaalde persoon invloed uitoefenen op anderen. En zo zijn ze dan na die samenkomst der gemeente vertrokken naar Klein-Azië. Dat is via Syrië naar Cilicië. En ze zijn rondgegaan naar die gemeente waar Paulus op zijn eerste zendingsreis geweest is. Het ontbrak Silas dus niet aan moed. Het ontbrak Silas dus ook niet aan vertrouwen. Marcus was teruggedeinsd. Die zag het niet meer zitten. De gevaren van zo'n zendingsreis wogen hem te zwaar. Maar dat is bij Silas niet het geval. Hij zal ongetwijfeld bekend geweest zijn met de gevaren. En met de ontberingen. En met alles wat je op zo'n zendingsreis mee kunt maken. Hij heeft geweten wat hem te wachten stond. En toch is hij zonder aarzelingen met Paulus meegegaan. En toen is gebleken dat die twee wonderwel bij elkaar pasten. Paulus was de natuurlijke leider. Daar hoefde niemand een vraag bij te stellen, dat hoefde niemand ook uit te maken. Dat was gewoon een uitgemaakte zaak. Paulus was de natuurlijke leider. Hij had leidersgaven, hij ging voorop. Hij maakte de keuzen waar ze heen zouden gaan. Hij voerde waar ze ook kwamen het woord. Hij sprak het evangelie. En Silas vond dat allemaal best. Want Silas was nou bepaald geen natuurlijke leider. Dat was niet iemand die als het ware automatisch de leiding nam en voorop ging en de keuzes maakte. Silas was nou bij uitstek een man die het liefst onder leiding van een ander werkt. En zulke mensen zijn er toch maar al te veel. Zat. Mensen die graag het liefste, en daar voelen ze zich het veiligste, daar voelen ze zich vertrouwd, onder leiding van een ander werken. Daar hoeven zij niet altijd de moeilijke beslissingen te nemen, dan kunnen ze naar een ander zien en dan kunnen ze in hartelijke eenstemmigheid met die ander meewerken. Op zo'n post voelde Silas zich ook het beste op zijn gemak. En daartoe had hij van de Heere de gave gekregen, want gemeente, dat vind ik ook een gave, om jezelf op bepaalde momenten duidelijk weg te cijferen. En je voelt op die manier jezelf het gelukkigst. Nou, zo zijn ze op reis gegaan en zo hebben ze samengewerkt en zo pasten ze wonderwel bij elkaar. Maar toen heeft Silas ook kennis gemaakt met wat zendingswerk betekent in die tijd. Toen heeft hij ook tegenslagen meegemaakt. Toen kwamen ze in Klein-Azië en toen ze daar die gemeenten bezocht hadden die op de eerste zendingsreis gesticht waren. En toen ze daar de boodschap overgebracht hadden van de besluiten van het apostelconvent en toen ze de broeders daar versterkt hadden. Toen zijn ze verder gegaan naar gebieden waar de apostel Paulus nog niet eerder geweest was, maar toen liep het spaak. Want Paulus probeerde in Bithynië te gaan preken, maar de deur ging dicht. En Paulus probeerde in Mysië het evangelie te verkondigen. En het ging weer niet. De geest liet het hun niet toe. De teleurstellingen. Dat er kennelijk mensen zijn bij wie er voor het evangelie absoluut geen plaats is. Of dat we met alle overwegingen en met alle gebedswerkzaamheden toch tot de conclusie moeten komen, de Heere breekt ons werk af. Ja, wat dat voor die mensen, voor die zendelingen betekend heeft, het wordt ons niet beschreven, maar je kunt je er mogelijk een klein beetje een voorstelling van maken. Dat is niet gering geweest. Om te weten dat je geroepen bent om de heidenen het evangelie te geven. Om een hart te hebben dat brandt om die mensen die op weg zijn naar het eeuwig verderf te redden van het verderf. Om gewillig te zijn om te gaan en te doen wat de Heere van je vraagt. En dan te ondervinden dat de Heere je belemmert in de uitvoering van je plannen. Dat je je liefde aan zondaren niet eens kwijt kunt. Dat je het evangelie niet eens verkondigen kunt. En wat dat voor Silas speciaal betekend heeft, nu hij nog maar zo kort in dienst van dat evangelie uitgegaan was, wat dat voor Silas betekend heeft toen hij ondervond, hey, Paulus weet kennelijk ook niet alles, ik heb een blindelings vertrouwen in hem, maar hij loopt ook vast, hij weet het ook niet, hij kan wel denken, hier moet ik zijn en daar moet ik zijn, maar dan blijkt dat hij het verkeerd heeft, is zo het vertrouwen van Silas in Paulus misschien ook een beetje gedeukt. Maar als ze dan toch weer op het spoor zijn waar de Heilige Geest hen wil leiden, en als ze dan in Macedonië aangekomen zijn, en als zij in gehoorzaamheid dan dat nachtgezicht van de apostel Paulus besloten hebben dat de Heere hen daar roept, en als ze dan nog maar amper begonnen zijn met hun werk in Filippi, dan zit Silas samen met Paulus al heel gauw met een bebloede rug in de kerker. En dat is dan de prijs die betaald moet worden in dienst van het evangelie, in dienst van de koning van zijn kerk. Nou, dat valt tegen, nietwaar? Dan ben je in de weg des Heren, eindelijk ben je dan weer op de rechte pad gekomen. En ze hebben zich ongetwijfeld verheugd toen de Heere zelf aanwijzingen gaf, daar moet je heen. En toen de Heere het ook allemaal nog heel voorspoedig maakte, want als u dat maar eventjes leest, u leest er overheen ongetwijfeld in Handelingen 16, als ze van Troas afvaren naar Macedonië, dan staat er, ze liepen recht naar Samothrace. Dat betekent dat ze zonder te hoeven zigzaggen, vanwege de tegenwind, recht de tocht kunnen maken naar Samothrace. Want de Heere doet ook de wind nog meewerken. En ze zijn er in de kortste tijd, omdat de Heere hen daar hebben wil. En als je dan inderdaad ondervindt op allerlei manieren dat de Heere je werk zegent en je pad effent, en je begint vol goede moed, en er is al onmiddellijk een moedgevend teken dat daar Lydia en haar huis tot bekering komt, en dat de apostel Paulus die boze geest uit die slavin kon uitdrijven, zodat dat meisje gezond werd, en dat de invloeden van de duivel verminderd werden, en als dan het vervolg is dat je gegeeseld wordt. En dat je met die zere bebloede rug ook nog krom gesloten wordt in een stok. In de binnenste kerker waar je door de cipier in neergestoten bent. Als dat dan het vervolg is, dan zouden de gedachten toch wel niet onwaarschijnlijk zijn. Als Silas gedacht dat bij zichzelf, als ik hier ooit uitkom, dan ga ik zo gauw mogelijk terug. Want dit is te veel. Dit kan ik niet dragen. Als ik dit geweten had, dan had ik niet zo gretig ja gezegd op het voorstel van Paulus. En toch, Silas heeft een God. En hoe weinig er dan van deze man ook bekend is verder, hij heeft een God. Een God die hem sterkt. En in wie hij zijn sterkte mag zoeken. En dan zitten ze daar, Paulus en Silas. En ze hebben pijn. En ze zitten vastgeklonken. En ze weten niet hoe het gaan zal. Van die cipier hoeven ze ook geen medelijden te verwachten. Dat hebben ze al begrepen. Zitten ze elkaar te beklagen? Zitten ze te tobben over hun lot? Steken ze elkaar ook nog verder aan en beginnen ze te klagen over Gods leiding en over het onbegrijpelijke van Gods leiding? Raken ze er helemaal mee in de knoop? Verwijt Silas aan Paulus, ja, maar je wist het toch zo zeker dat we hier moesten zijn. Je had toch dat nachtgezicht gehad, nou wat klopt er dan van? Nee. Nee, ze zingen midden in de nacht Gods lof. De Heere heeft in beider hart, en dat is ook al wonderlijk dat dat bij allebei tegelijk gebeurt. De Heere heeft in beider hart tegelijkertijd zo'n groot godsvertrouwen gewerkt. Zoveel liefde tot God en tot zijn dienst, ook al begrijpen ze lang niet alles. En zoveel bewogenheid met de zielen van die anderen die daar ook in die kerker zitten, dat zij zingend het evangelie gaan verkondigen. Silas heeft een God en die begeeft en verlaat hem niet. Ook niet in de Filippi, in de gevangenis van Filippi. En als er dan ook nog een aardbeving komt en als de Heere dan inderdaad getuigenis gaat geven dat hij regeert. En niet die Romeinse overheid in Filippi. En dat hij beslist. En dat hij regelt of zijn kinderen, zijn knechten geketend zitten of niet. En als die cipier dan geschrokken door de aardbeving vreest dat de gevangenen ontsnapt zijn, dan grijpt Paulus de gelegenheid aan en Silas doet een ogenblik later ook hartelijk met hem mee om het evangelie te verkondigen. Vers 32 van Handelingen 16 zegt dat ze samen dat deden, het woord Gods spreken. Zonder verwijten aan het adres van die cipier, wat was jij wreed gisteren, man. Wat was jij gemeen, zonder verwijt. Die man heeft een ziel en hij stond op het punt om die ziel voor eeuwig te verwoesten in het verderf. En God heeft hem ervan weerhouden door de dienst van zijn knecht Paulus. Maar nou moet die man gered worden. Nou moet hij tot geloof in die zaligmaker komen. Nou moet hij bij diezelfde God die Paulus en Silas deed zingen in het midden van de kerker. Nou moet hij bij diezelfde God terechtkomen. En dat gunt Silas hem zo. En dat gunt hij heel dat gezin van die cipier. En ze hebben beide actief deelgenomen in de verkondiging van het evangelie. Silas heeft het geweten en hij heeft het ondervonden. En misschien heeft hij dat ook wel gezongen met Saulus samen in de kerker. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Enfin, u kent de geschiedenis, hoe het toen verder gegaan is. Na Filippi zijn ze naar Thessalonica gereisd. Daar was het weer Paulus die de leiding nam. Daar was het weer Paulus die het meeste werk deed. Maar in Thessalonica wordt de grond heet onder de voeten. En men acht het maar het beste dat de apostelen zo haastig mogelijk vertrekken. En ze gaan naar Berea. Daar hebben ze vrucht op hun werk. Maar ook daar begint de moeite te komen. En men vindt het maar verstandig als Paulus in ieder geval zo snel mogelijk weggaat. Silas blijft daar met Timotheus. Maar Paulus zegt wel dat ze zo snel mogelijk achter hem aan moeten komen. Paulus gaat naar Athene, van Athene naar Korinthe. En daar inderdaad, daar komt Silas weer bij hem. En daar in Korinthe, waar de apostel anderhalf jaar gewerkt heeft, daar neemt ook Silas als zijn metgezel, als zijn medearbeider actief deel aan de verkondiging van het woord en aan de opbouw van de gemeente en aan het onderwijs van degene die de Heere vrezen. En dat is dan tegelijkertijd het laatste wat we van Silas horen in zijn relatie met Paulus. Hij is er zo in één keer op het Bijbelblad en in één keer is hij ook weg. Behalve dat hij nog één keer voorkomt in de eerste brief van de apostel Petrus. Daar heet hij trouwens ook Silvanus. Het blijkt dat Petrus hem ook gekend heeft. Het blijkt dat Petrus ook met hem samengewerkt heeft. Het blijkt dat Petrus ook vertrouwen in hem gekregen heeft. Petrus noemt hem een getrouw broeder. En als Petrus een brief geschreven heeft aan de verstrooiden in al die provinciën in Klein-Azië, dan moet die brief bezorgd worden. En wie stuurt Petrus met die brief op pad? Silas. Waarom? Omdat hij zo'n getrouw broeder is. Omdat hij daar geschikt voor is. Omdat hij er ook bereid toe is. Silas mag de brief rondbrengen en bekend gaan maken in al die provincies waar de apostel Petrus aan geschreven heeft. Nee, Silas staat ook nu niet voorop. Silas schrijft die brief niet. Onder leiding van de Heilige Geest. Dat deed Paulus. Dat deed Petrus. Silas is alleen maar de postbode. Degene die de brief bezorgt. Maar daar is hij tevreden mee. Daar is hij tevreden mee. Als dat zijn werk mag zijn in Gods koninkrijk, dan is hij er dankbaar voor dat de Heere hem die taak geeft. Alleen maar rondbrengen, doorgeven wat anderen hebben geschreven en gezegd. Silas is waarlijk een man die het zijn leven lang bewezen heeft dat hij niet naar hoge dingen stond, maar dat hij gewillig was, gewillig gemaakt om zich te voegen tot het nederige. En als de Heere hem een nederige taak toebedeelt, dan is Silas daar tevreden mee. En daar komt het toch maar op aan, gemeente. Dus geen opvallende figuur vanmorgen, geen indrukwekkende prestaties van de hand van Silas, geen bijbelboeken door hem geschreven, geen lijst van dingen die hij heeft mogen verrichten. Een metgezel van Paulus op de tweede plaats, in de schaduw van de apostel, een doorsneemens, zoals er zoveel zijn. En toch liggen hier ook weer rijke lessen, gemeente. Laten we zien dat we ze leren. In de dienst des Heren, dat is het eerste, komt het aan op getrouwe plichtsbetrachting. Denkt u nog even aan dat woord van Petrus. Ik eindigde daar zojuist mee. Ik acht hem een getrouw broeder, schrijft Petrus in zijn eerste brief, hoofdstuk 5, vers 14. Een getrouw broeder. En wat is nou trouw? En wanneer is iemand nou trouw? Als hij doet, gewillig doet, wat hem wordt opgedragen. Dat heeft hij zijn leven lang gedaan. Als ze in Jeruzalem zeggen, Silas, je moet maar meegaan naar Antiochië, dan is hij bereid. Als Paulus hem vraagt, ga je mee op reis, zendingsreis, dan is hij bereid. Als Paulus hem achterlaat in Berea, is hij bereid. Als Paulus tegen hem zegt, maar je moet zo gauw mogelijk, zodra je daar gelegenheid voor hebt en zodra je je werk in Berea kunt achterlaten, je weer bij mij voegen, dan is hij bereid en dan komt hij naar Korinthe. Als Petrus tegen hem zegt, Silas, ik heb een brief geschreven, die moet bezorgd worden. Wil jij dat gaan doen, dan is hij bereid. Hij is altijd bereid om te doen wat hij gelooft dat de Heere hem opdraagt. En de taak die hem is toevertrouwd. Of dat nou het bezorgen van een brief is, of dat dat nou het overbrengen van een boodschap is, of dat dat nou komen naar de apostel is om met het evangelie te werken. Wat hem ook opgedragen wordt, de taak die hij in handen krijgt, die verricht hij plichtsgetrouw. Nou, is dat niet nodig? Is dat niet nodig in de kerk des Heren? Is dat niet nodig voor iemand die tot bepaalde werkzaamheden in het evangelie en in de dienst van het evangelie geroepen is? Silas heeft zijn ambt, als ik het zo mag noemen, niet beschouwd als een erebaan. Waarbij hij alleen maar dat werk wilde doen wat in zijn ogen belangrijk was. Waar hij eer mee inlegde. Hij wilde alles doen wat de Heere op zijn handen legde. Want hij heeft zijn plaats geweten. Hij heeft zijn taak gezien. En zijn taak was gehoorzaamheid aan God. En plichtsbetrachting in alle dingen. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen, gemeente, laten wij dat ook wel zien. Dat geldt niet alleen maar als de Heer je een bepaalde taak of een bepaalde opdracht gegeven heeft in zijn kerk en in zijn koninkrijk. Ik zie diezelfde verplichting ook liggen in datgene wat mensen te doen hebben in hun gezin. En wat mensen te doen hebben in hun werkkring. En overal. We zongen met elkaar aan het begin van deze dienst dat wij ons ambt, maar ook onze plicht, onze taak, onze opdracht, ons werk, onze verantwoordelijkheid en hoe je dat verder in mag vullen, dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Getrouw zijn in datgene wat de Heer ons opdraagt. Getrouw zijn in de plichten die je als man en vrouw tegenover elkaar hebt in het huwelijk. Getrouw zijn in de opvoeding en het grootbrengen en het onderwijzen en het leiden en het sturen en het corrigeren en het bestraffen van je kinderen. Getrouw zijn in die plichten die de Heer aan ouders geeft, als hij hen ook kinderen toevertrouwt. En breid het maar uit, want we hebben nog meer cirkels waarin wij een plaats en een taak gekregen hebben. Er zijn ook werkkringen. We hebben onze dagelijkse arbeid. En ten opzichte van dat werk, wat het ook is, of dat nou leiding geven is, of dat nou van een heel andere soort is, of dat lesgeven is, of les ontvangen is, of dat nu, ja, noem maar op, vul maar in, want er is een geweldige variëteit ten aanzien van wat een mens als taak in dit leven te verrichten krijgt. Maar wat het ook is, waar het op aankomt, dat is niet in de eerste plaats hoeveel talenten heb je nou, maar ben je getrouw? U weet toch wel hoeveel waarschuwingen er in de Bijbel staan tegen ontrouw en tegen luiheid en tegen plichtsverzaking. Wie zich slap aanstelt in zijn werk, en Salomo zegt er in Spreuken niet bij wat voor werk dat is, maar wie zich slap aanstelt in zijn werk is een broeder van de doorbrenger. Dat zijn ook woorden Gods. Waar het op aankomt in ons leven, binnen de gemeente, buiten de gemeente, in al de cirkels waarin de Heer ons geplaatst heeft, dat is getrouwe plichtsbetrachting. Dat van ons gezegd kan worden wat Petrus van Silvanus zei. Hij is een getrouw broeder. En dan moet u op allebei die woorden eens even nadruk leggen. Want zo heeft Petrus hem leren kennen, als een broeder. Dat is als iemand die in de vreze des Heren leefde. En omdat hij uit de vreze des Heren leefde, was hij ook getrouw. Ziet u het verband tussen die twee? Als je werkelijk door de genade Gods een broeder bent, een herboren mens, en je leeft ook uit het wonder. En je leeft ook uit de zegen die dat met zich meebrengt. En je krijgt van Gods geest gelijkvormig makende genade aan het werk van, aan de persoon van Christus. Dan komt er ook de getrouwheid in datgene wat de Heer ons opgedragen heeft. Want kijk eens, waar heeft Silas dat nou geleerd, die getrouwheid? Waar leert de mens dat? Hij heeft het geleerd van hem van wie we in de Hebreeënbrief lezen dat hij getrouw was. In Hebreeën 3. Daar lezen wij hierom: heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis Christus Jezus, die getrouw is degene die hem gesteld heeft. En verderop staat er ook dat Christus getrouw geweest is als de zoon in zijn eigen huis. Zoals hij is er nooit iemand geweest. In grote getrouwheid doen wat God hem opgedragen had. Zie, ik kom om uw wil te doen. En wat was die opdracht die de Heer hem gegeven heeft? Daar hoorde onder andere ook bij, gemeente, dat hij als een worm en geen man in het stof van Gethsemane kroop. Daar hoorde onder andere ook bij dat hij zijn wangen toekeerde aan degene die hem sloegen. En dat hij zijn aangezicht niet verborg voor smaadheden en speeksel. Daar hoorde onder andere ook bij dat hij gehoorzaam geworden is tot aan de dood. Ja, de dood des kruises. En nu Silas geleerd heeft uit zijn verdiensten te leven. Nu Silas geleerd heeft door hartsvernieuwende genade wat het is om een broeder van deze oudste broeder te zijn. Nu heeft hij het ook geleerd om getrouwd te zijn als hij als postbode een brief moet rondbrengen. En als hij de boodschap krijgt, kom je zo gauw mogelijk, want ik heb je nodig. En dan cijfert hij zichzelf altijd weg. En dan kijkt hij niet of de mensen hem de eer zullen geven. Wat deert dat eigenlijk? Als die zaligmaker uit wiens verdiensten hij leerde leven, maar de eer ontvangt. Een getrouw broeder, gemeente, dat zal het wel met ons zijn, ook van ons gezegd moeten worden en moeten kunnen worden. En als dat nou eens straks op uw rouwbrief staat, wat Petrus over Silvanus mocht schrijven, daar hoeft er verder niks meer op te staan. Een getrouw broeder. Het tweede wat wij in onze tekst tegenkomen, dat is dat in de dienst des Heren het niet gaat om vooraanstaande plaatsen. Silas was tevreden met die tweede plaats en hij was nooit afgunstig. Hij heeft nooit naar Paulus gekeken en met de gedachte, zelfs niet met de gedachte, wat verbeeld jij je eigenlijk wel? Wie ben jij eigenlijk? Want hij heeft geleerd dat de Heren hem daar neergezet heeft. En hij is tevreden geweest. En hij is niet jaloers geweest. Ja, dat kun je van iedereen die bij de gemeente hoort nou ook helaas niet zeggen. Want er kruipt soms zonder dat je het wil, zonder dat je het misschien zoekt. Of misschien ook wel eens terwijl je het wilt. En terwijl anderen het eigenlijk tegen je zeggen. Er kruipt toch bij gemeenteleden ook wel eens een stuk jaloezie omhoog. Als de kerkraadsverkiezing gehouden wordt en er worden namen bekendgemaakt van kandidaten, dan worden er natuurlijk ook namen niet genoemd. En dan zijn er altijd wel mensen die zeggen, waarom noemen ze mij nou nooit? En dan zijn er ook wel vrouwen in de gemeente die zeggen, waarom zit mijn man hier in de kerkenraad? Een stukje jaloezie. Je hoeft het niet eens te zoeken, maar het kruipt soms zomaar omhoog. Silas was tevreden met de plek die hij van de Heere gekregen had. Want dat was niet buiten Gods plan om. En de Heere is de architect die het allemaal doet. Die het hele bouwplan, de hele tekening gemaakt heeft en die iedereen zo zijn eigen plaatsje gegeven heeft. En die in die tempel, in dat geestelijke godsgebouw, een steen hier en een steen daar invoegt en sommige stenen zie je nooit van je leven, want die zitten in een binnenmuur. Maar die zijn er wel. En als je nou maar tevreden bent met wat God geeft, als je nou maar geleerd hebt om in dat rijk van God je plekje te nemen, zoals die regel uit dat gedicht zegt, dat je niet vooraan hoeft te staan als je maar mee mag gaan. Nou gemeente, is dat al niet heel wat, als je maar mee mag gaan? Dat heeft de apostel ook in de zin als hij in een van zijn brieven schrijft, sta niet naar hoge dingen, maar voegt u tot het nederige. Als we daar maar mee tevreden waren. En als dat echt ook maar onze keus zou mogen zijn. Ik denk dat we dan ook vruchtbaarder zouden leven. Maar wat ik tenslotte, en dat vind ik toch ook heel belangrijk, u wil voorhouden uit het leven van Silas. Dat is dat het in de dienst des Heren aankomt op de beleving van Gods genade. Ja, daar komt het nou echt op aan. Dat heeft Silas nou ondervonden. Hij is met Paulus meegegaan. En hij heeft best geweten, maar het was theorie. Het was toen nog theorie. Wat hij daar in Klein-Azië en in Griekenland allemaal mee zou kunnen maken. Van vijandschap van Joden en van steniging en van gevangenschap en van bebloede ruggen en van geestelingen en van ik weet niet wat allemaal. Dat was allemaal theorie. Maar nou komt het in de praktijk erop aan dat hij dat allemaal mee gaat maken ook. En wat is het toen nodig gebleken? Wat is het in die kerker in Filippi onder andere nodig gebleken om metterdaad de genade Gods te beleven? Niet erover te kunnen praten, maar die genade Gods in je ziel te hebben en de kracht ervan te ondervinden. Silas is op pad gegaan met Paulus. Hij heeft de vreugde gekend van Gods zegen op zijn werk. Hij heeft de pijn geleden van de tegenstand tegen Gods werk. Hij heeft de pijn gevoeld fysiek in zijn kapotgeslagen rug. Hij heeft de pijn gevoeld in zijn ziel. Als hij in dienst van het evangelie merkte hoe machtig de vorst der duisternis is. En wat hij allemaal probeert om het werk des Heren te verijdelen. En het evangelie Gods tot zwijgen te brengen. En toch heeft hij midden in de nacht gezongen. Toch heeft hij, ondanks alle pijn en tegenslag en alle vragen die onbeantwoord bleven, zich aan God mogen vastgrijpen. En toch is hij ervoor bewaard om aan de twijfelingen gehoor te geven en te deserteren en te versagen. Maar het was enkel en alleen door de beleving van Gods genade, gemeente. Door de gelovige beleving van God is door alles heen mijn genadige God. Moet ik dan alles van hem begrijpen? Dat hoeft niet. Want als je zoveel vertrouwen mag hebben dat hij God is. Een goedertieren God. Een God die zich niet vergist. Dan kun je het ook in zijn handen leggen, ook al begrijp je het niet. Moet het dan altijd voorspoed zijn? Kun je dan alleen maar zingen als het allemaal voorspoedig gaat, als je uitgered wordt, kan Silas alleen maar zingen als hij uit de gevangenis bevrijd is en als de wonden op zijn rug genezen zijn. Misschien wel door een wonder en als hij weer ferm en krachtig is en alles kan doen. Kan hij dan zingen? Hij kan zingen als zijn rug kapot is. Hij kan zingen als hij in de gevangenis zit. Hij kan zingen als hij niet weet waar het er morgen met hem gaat gebeuren. Waarom? Omdat hij de genade Gods beleeft. En dat is nodig. Of je nou op het pad van Silas gesteld wordt, of dat je nou een andere taak in het leven kreeg. Door al de dingen heen in ons leven, we moeten er doorheen, gemeente. En elk huis heeft zijn kruis. En er zijn zorgen, van welke aard dan ook. En iedereen krijgt er vroeg of laat zijn deel mee. En sommigen krijgen er heel veel mee te maken. Maar waar komt het op aan? Gods genade te beleven. Mijn genade is u genoeg. Dat God dat tegen uw en mijn ziel zegt. Mijn genade is voor u genoeg. En als de duivel komt met zijn aanvechtingen, en als de duisternissen over je ziel heen vallen, en als je geweten je ook nog een keer gaat beschuldigen, en als Gods heilige wet je aanklaagt, en als een mens in geestelijke zin in moedeloosheid zou geraken en zou gaan versagen en vertwijfelen, waar komt het op aan dat je dan bij vernieuwing mag beleven dat Gods genade genoeg is? Oh, er zijn teleurstellingen genoeg in het leven, gemeente. Teleurstellingen in de wereld om je heen, teleurstellingen die mensen je aandoen, teleurstellingen, als je heel eerlijk bent, die je jezelf aandoet. Ben u nooit in uzelf teleurgesteld? Ben u zelf nooit teleurgesteld als je bij jezelf ontdekte zoveel verkeerdheid en zoveel ongerechtigheid? Ook als je door de genade Gods geleerd hebt om tot de Heere je toevlucht te nemen? Er zijn teleurstellingen en tegenvallers genoeg. En er is ook reden genoeg om moedeloos te worden. En sommige mensen worden het. Sommige mensen gaan ook heel optimistisch door in het leven. En alsof er helemaal niks dreigt. En alsof er helemaal geen moeite is. En alsof het oppervlakkigheid. Maar als je eerlijk naar de dingen kijkt. En als je eerlijk ook naar jezelf kijkt. En als je eerlijk eens een blik naar binnen werpt. Dan is er veel reden om te zeggen, wat moet er van me terechtkomen? En wat moet er van de kerk des Heren terechtkomen? Ook in deze tijd. Silas heeft geweten. In Bethinië toen de deur dichtging. In Mysië toen ze daar ook geen voet aan de grond kreeg. In Filippi toen ze in de kerker terechtkwamen. In Athene toen ze haastig moesten wegkomen. In al die omstandigheden heeft Silas het geweten en toch zal het welbehagen des Heren door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dat heb je bij tijden echt nodig te geloven in dienst van het evangelie. Als je merkt dat zoveel mensen er niet op zitten te wachten. Als je merkt dat zoveel mensen hun hart toch gesloten houden. Als je merkt dat zoveel mensen toch aan een stukje rechtzinnigheid genoeg hebben. Als je merkt dat er zoveel mensen toch aan wat gevoeligheden genoeg hebben. Je zou wel eens denken, wat komt er nog van terecht? Als je ziet dat allerlei progressieve ideeën hoe langer hoe meer doorwerken en voet aan de grond krijgen in heel de kerkelijke wereld. Kun je wel eens denken, wat komt er nog van terecht? Maar het welbehagen des Heren gaat toch door Gods hand, door de hand van die getrouwe knecht des Heren, gelukkiglijk voort. En kijk nou maar naar jezelf. En als je jezelf eerlijk in de spiegel van Gods heilige wet ziet, dan is er zoveel wat je veroordeelt. En als je jezelf leert kennen, ook in de overgebleven zonden en ongerechtigheden. Ik spreek nu over mensen die de Heren in beginsel mogen kennen. En als je jezelf leert kennen, ook met al datgene wat er nog is, wat er eigenlijk lang niet meer moest wezen. Dat we zo'n ijver niet hebben om God te dienen als we schuldig zijn. Dat we geen volkomen geloof hebben. Dat er zoveel onheiligheid in ons leven is. Wat komt er nog van terecht? En dan moet je toch ook weer daar komen. Waar de Heere Silas gebracht heeft. Het welbehagen des Heren gaat door de hand van zijn knecht gelukkiglijk voort. Gemeente, zelfs de Heere Jezus kon niet zonder die bemoedigingen. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Ik dank u dat ge het verborgen hebt voor de wijzen en verstandigen. En dat ge het de kinderkens geopenbaard hebt. En daar heeft hij houvast aan gehad toen hij de ongelovigheid van Chorazin en Bethsaida zag. En toen hij de gesloten harten van de mensen in Capernaum zag. O, menigmaal. Maar zijn werk leek te vergeefs. Ik dank u, Vader. Toch gaat het goed. Toch komt het goed. Toch komt dat gebouw klaar. Toch komt dat volk er. Toch zal er geen plek in de hemel onbezet blijven. Toch krijgt God zijn eer. Dankzij, en dan is het tenslotte ook nog niet Silas, en dan is het zelfs ook niet Paulus, maar dankzij die knecht des Heren, door wiens hand dat welbehagen gelukkiglijk voortgaat. Amen. We zingen Psalm 75, vers 4 en 6. Laten wij samen danken. Getrouwe God, wij danken u van harte dat gij ons uw woord nog weer wilde geven. Uw woord tot onderwijs, Heere, en laat het zo ook inderdaad mogen dienen. En wilt ge te geven, Heere, dat wij de lessen die vanmorgen voor ons werden gesteld ter harte mogen nemen en in de praktijk ook mogen leren en beoefenen. Het komt op trouw aan, Heere, getrouwheid. De plaats waar je ons gesteld hebt in de kerk, in de wereld, in de maatschappij, in het gezin en overal. Getrouwheid. En we kunnen het van onszelf niet. We moeten het leren van hem, van wie we weten dat hij in alle dingen getrouw geweest is. Neem ons bij u op school, Heren, en onderwijs ons en vernieuw ons door uw genade. Waar het ook op aankomt is dat wij de beleving van de genade kennen. Dat we er niet alleen maar over kunnen praten. Dat we er niet alleen maar een hele verhandeling over kunnen geven, over wat genade nu eigenlijk is, maar dat we het in de praktijk van ons leven kennen. In de beoefening, in voorspoed, in tegenspoed, in gezondheid, in ziekte en wanneer dan ook. Heren, maar ook dat is een werk van u. Schenk die genade. Schenk die genade, o God, aan een ieder van ons. Niemand kan er buiten. Ook al leven we misschien, zodat ons leven de indruk geeft dat wij denken dat we er wel buiten kunnen. Heere, bewaar ons voor verkeerdheid, voor zonde. Bewaar ons ervoor dat we tegen het evangelie zondigen. Bewaar ons ervoor dat we zo'n grote zaligheid licht zouden achten. Bewaar er ons voor dat we de dag onze bezoeking niet zouden bekennen. Geef uw zegen door uw geest op uw woord. En laat het mogen dienen tot bekering. En tot alles waartoe gij het zendt. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 71. Ik ben wel klein veracht, maar niet verleid. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.